De succesvolle stand-up comedian en acteur Patton Oswalt, bekend van vele sitcomseries en in het bijzonder de stem van Remy de Rat in de Disney-animatiefilm Ratatouille, leerde in de vroege jaren van 2000 schrijfster en true crime fan Michelle Aline McManera kennen. Zij was in zijn ogen zijn intellectuele meerdere en de vrouw waar hij de rest van zijn leven mee wilde delen. In 2005 was het zover en trouwde het stel. Hoewel Michelle een erkend schrijfster was, was ze nog niet echt bekend onder het grote publiek. Haar eerste grote succes kwam toen zij in 2006 de website True Crime Diary lanceerde, waarop ze een blog schreef over onderzoeken naar onopgeloste moordzaken. Patton, ondanks dat hij een succesvolle Hollywoodster was, keek naar zijn vrouw op en steunde haar in al haar vreemde obsessies voor de true crime verhalen. Hij maakte het mogelijk dat zij echt de moordzaken kon onderzoeken en de tijd en ruimte had om een goede en interessante blogs over te schrijven. Michelle McManera wist door gedegen journalistiek onderzoek, interviews en goede bronnen bij de politie en justitie zaken te bekijken vanuit een ander perspectief, waardoor haar blog snel de aandacht trok van het grote publiek en de instanties. In 2009 verwelkomden Patton en Michelle hun dochter en hoewel het moederschap voor haar eerste prioriteit had, bleef ze dagelijks bezig met het onderzoeken en schrijven over onopgeloste moordzaken. In dit onderzoek stuitte ze op de onopgeloste moordzaken en verkrachtingen van een seriemoordenaar die bij de politie bekend stond als Eer Ons, wat afkortingen waren voor The East Area Rapist en The Original Night Stalker. Deze zaak slokte al haar tijd voor de komende jaren op, omdat Eer Ons een van de grootste misdadigers bleek te zijn die Californië ooit had gekend, maar waarvan bijna niemand ooit echt had gehoord. Bovendien legde Michelle ook nog de connectie met een inbreker die de naam had gekregen, de Visalian Ransacker, en geloofde er heilig in dat dit dezelfde dader was als de man die later de naam Eer Ons had gekregen. Michelle McManera schreef diverse artikelen over de inbreker, verkrachter en seriemoordenaar die verschenen in diverse tijdschriften en natuurlijk ook op haar eigen website. Omdat Eer Ons geen pakkende naam was en volgens Michelle ook geen lading gaf aan de verschrikkelijke daden van de onbekende seriemoordenaar, gaf zij hem de naam The Golden State Killer. Over hoeveel de artikelen en het onderzoek van McManera politie en justitie heeft geholpen, zijn de meningen verdeeld. Wel is de naam die zij hem gaf in de boeken komen te staan. In 2016 kreeg Michelle een boekdeal waar zij over de seriemoordenaar zou gaan schrijven. Het intensieve onderzoek had echter zijn gevolgen voor haar gezondheid en op 21 april 2016 overleed zij op 48-jarige leeftijd aan een niet eerder ontdekte hartfalen. Haar boek verscheen alsnog in 2018, maar de Golden State Killer bleef nog enkele jaren op vrije voeten. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Toornent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoeken. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Op 19 maart 1974 in het kleine stadje Visalia in Californië brak een onbekende man in bij een huis en stal $50 uit een spaarvarken. Dit was de eerste inbraak van de 117 officiële inbraken die later werden toegeschreven aan dezelfde dader. Onofficiële cijfers beweren echter dat het aantal inbraken eerder boven de 150 lag. De inbraken van de Vesalian Ransacker kenden geen specifiek patroon in tijd en vonden soms op eenzelfde avond plaats. Op één avond pleegde hij zelfs in één keer 12 verschillende inbraken om vervolgens weer een hele tijd te verdwijnen. Hierdoor was het voor de politie heel moeilijk in te schatten wanneer de dader opnieuw zou toeslaan en hadden ze werkelijk geen idee wie er achter de inbraken zat. De inbraken vielen echter wel op en waren heel duidelijk toe te wijzen aan één en dezelfde dader, omdat de Vesalian Ransacker duidelijk anders te werk ging en een ander motief had dan de meeste inbrekers. Daar waar een inbreker meestal direct op de buit afgaat en vervolgens zo snel mogelijk de plaats van delict verlaat, leek deze dader zich zo lang mogelijk op te houden in het ingebroken huis, alsof hij zich er thuis wilde voelen. Natuurlijk was hij snel genoeg weg voordat de politie aankwam op de plaats van delict, maar omdat de inbraak vaak pas ontdekt werd als de bewoners na een avond of een weekend weg thuis kwamen, had hij geruime tijd om het zichzelf gemakkelijk te maken. Dat het om een gecalculeerde dader ging, was de politie vrij snel duidelijk, aangezien hij meestal via een openstaand raam binnenkwam en direct andere ramen en of deuren openzette, zodat hij alternatieve vluchtwegen had. Ze vermoeden dat hij dit deed voor het geval de politie of een bewoner wel een keer eerder thuis zou komen en hij in allerijl zich uit de voeten moest maken om niet gesnapt te worden. Als hij de diverse vluchtroutes had bepaald, dan haalde hij het huis vervolgens overhoop. Je zou denken dat hij op zoek ging naar het meest waardevolle wat hij kon vinden, maar hoewel hij wel dingen meenam en stal uit het huis, waren dit meestal waardeloze spulletjes zonder enige echte waarde. Het ging de dader dus duidelijk niet om de buit, omdat hij bij meerdere inbraken cashgeld, wat gewoon voor het oprapen had gelegen, op een bureau of een nachtkastje, had laten liggen. De Vesalian Ransacker nam meestal spullen mee die voor de slachtoffers sentimentele waarde hadden, zoals een postzegelverzameling, een ingegraveerde ring, muntenverzameling, een foto van een overleden familielid en heel soms een trouwring. Hij hield deze objecten echter niet voor zichzelf, maar strooide ze meestal op straat in de omgeving van het huis waar hij ingebroken had. Het enige wat hij wel meenam was één oorbel van een set van 2 oorbellen. Deze oorbel legde hij dan meestal in het huis waar hij zijn volgende inbraak pleegde, alsof hij de politie duidelijk wilde maken dat de desbetreffende inbraken door dezelfde onbekende dader waren gepleegd. De Vesalian Ransacker pleegde duidelijk de inbraak voor de kick en eigen gerief en niet voor de buit die het hem mogelijk kon opleveren. Het hele doel van zijn operatie leek vooral te draaien om het vernielen en troep maken in de huizen waar hij inbrak. Het was alsof hij wilde zeggen, ik ben hier geweest, en daarmee het persoonlijke leven van de bewoners overhoop wilde gooien en infiltreren. Lingerie van tienermeisjes en vrouwen werd meestal door hem uitgestald op een bed, terwijl dat van mannen juist op een grote hoop of in een prullenbak werd gegooid. Rode wijn en scheerschuim werd uitgesmeerd over de vloerkleden en meubels en fotolijstjes met de familieleden werden in een andere volgorde neergezet, waarbij de foto's van vrouwen en tienermeisjes direct zichtbaar waren vanaf de bank in de woonkamer. Bij deze bank werd door de politie meestal spermaresten gevonden die in die tijd nog niet op DNA getest konden worden. Waarschijnlijk omdat het vernielen en het plezieren van zichzelf op de foto's van de vrouwelijke bewoners hem trek gaf, maakte hij meestal een snack die hij vervolgens rustig opat op de bank in de woonkamer. Hoewel de inbreker doorgaans heel voorzichtig was, zodat niemand hem zou zien, waren er momenten geweest dat buurtbewoners tijdens zijn vlucht een glimp van hem hadden opgevangen. De daderschetsen van zijn gezicht die hieruit voortkwamen, waren echter zo verschillend van elkaar, waardoor ze onmogelijk herkenbaar waren en de politie in het duister bleef tasten. Het enige wat getuigen allemaal erkenden was dat het ging om een grote dikke man die zich abnormaal snel kon bewegen en verplaatsen. Toen na de eerste paar inbraken diverse van de daderschetsen in de krant werden gepubliceerd, werd de Vizelingen Rensacker nooit meer gezien door getuigen zonder dat hij een bivakmuts droeg. Later bleek dat hij in zijn dagelijks leven ook zijn uiterlijk had aangepast door zijn haar te laten groeien en ruim 20 kilo af te vallen. Politie en getuigen hadden op een of andere manier de indruk gekregen dat de dader een tiener van rond de 18 jaar oud zou moeten zijn. Waar dit op gebaseerd was, is nooit echt duidelijk geworden, echter was dat een groot geluk voor de Vizelingen Rensacker. Want toen de politie in het onderzoek foto's ging bekijken van middelbare schooljaarboeken, keken ze naar boeken die ruim 10 jaar te laat waren uitgekomen. De dader vierde namelijk na ongeveer een half jaar dat hij inbraken was gaan plegen, zijn 30ste verjaardag. De inbraken bleven plaatsvinden en er waren ook enkele meldingen van een gluurder. Hoewel de gluurder nooit gepakt werd, was er wel een duidelijke omschrijving van een blanke man met halflang haar. De gluurder werd vooral gezien bij huizen waar jonge tienermeiden woonden, maar wist altijd op tijd weg te komen voordat eventuele bewoners iets konden doen of een goed beeld hadden gekregen van zijn uiterlijk. Op 11 september 1974 werd de 16-jarige Elisabeth Snelling ineens wakker omdat iemand bovenop haar was gaan liggen en haar mond en neus dicht hield met zijn handen. Ze schrok niet direct, aangezien haar broertje wel vaker zo'n geintje met haar had uitgehaald. Echter toen ze haar ogen opendeed en boos wilde reageren, keek ze recht in enge, boze ogen van een vreemde man die haar direct aankeken. Ze probeerde in paniek zijn handen te verwijderen om adem te kunnen halen. De man was echter te sterk voor haar, maar het tegenstribbelen zorgde er wel voor dat haar bed begon te kraken.
"Als je schreeuwt, zal ik je neersteken," riep de man boos.
En hoewel Elisabeth geen mes zag, geloofde ze wel dat de man haar werkelijk wat aan zou doen als zij zou gaan schreeuwen. De man haalde zijn hand van haar mond en hield enkele seconden later een pistool op haar gericht.
"Je gaat met mij mee,"
zei hij, terwijl hij haar hand vastpakte en meesleurde naar de keuken. Daar stond de achterdeur al open, waardoor het Elisabeth duidelijk werd dat de man haar probeerde te ontvoeren. Met tranen in haar ogen stribbelde ze tegen en hoewel ze ook bang was dat de man haar neer zou schieten, was de angst voor ontvoering groter, waardoor ze met alle macht aan de arm van de man trok om los te komen of hem in ieder geval te vertragen. Het tegenstribbelen vertraagde de man maar amper, maar maakte wel genoeg geluid dat de vader van Elisabeth wakker werd. Toen Elisabeth eenmaal in de achtertuin was gesleept door de ontvoerder, stond haar vader ineens in de keukendeur en schreeuwde wat de man deed met zijn dochter. De man liet Elisabeth los, terwijl haar vader op hem af kwam rennen met woede in zijn ogen. Het tienermeisje viel op de grond en de man die haar had willen ontvoeren richtte zijn pistool op haar vader Claude Snelling. Claude leek echter niet bang te zijn voor het vuurwapen en viel de onbekende man aan. Op dat moment schoot de man en raakte de vader van Elisabeth in de schouder. Vervolgens klonk er nog een schot waardoor Claude Snelling in elkaar klapte op de grond. Zijn vrouw belde direct de politie en een ambulance. En de man rende nadat hij Elisabeth in haar gezicht had geschopt de tuin uit. Claude Snelling overleed aan zijn verwondingen in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Het moordwapen werd niet ver van het huis door de politie gevonden. Het was een revolver die 2 weken daarvoor in een inbraak was gestolen. Het was een inbraak geweest van de Vizelingen Rensacker. Nu zou je verwachten van een persoon die zo goed zijn misdaden voorbereidt, dat hij ook na een moord zich even een tijdje rustig zou houden. Dit was echter niet het geval bij de Vizelingen Rensacker. Hij bleef doorgaan en treiterde zijn potentiële toekomstige slachtoffers zelfs door ze op te bellen en te bedreigen. Op 24 juli 1975 kwam een 19-jarige vrouw thuis en betrapte daar de Vizelingen Rensacker. Hij duwde haar direct opzij en vluchtte zo snel als hij kon weg. De jonge vrouw had geen goede omschrijving kunnen geven van hem, aangezien hij een masker had gedragen toen zij hem betrapte. Een paar maanden later had dezelfde jonge vrouw het idee dat er iemand was die haar begluurde En toen zij ook nog voetafdrukken bij het raam van haar slaapkamer vond, schakelde ze de politie weer in. Op 10 december 1975 had de politie diverse agenten op strategische posities gepost rondom en in het huis van de 19-jarige vrouw. Rond 8:30 s'avonds kwam een luguber figuur de garage in van de vrouw. De Veselin Rensecker wist echter niet dat hier politieagent William McGovern verborgen zat, die hem direct begon te volgen toen hij de garage uitging om alvast de schuttingpoort open te zetten als een van zijn mogelijke vluchtwegen. McGovern richtte ineens zijn zaklamp op de man die hiervan schrok en met een hoge stem "O God!" uitriep. Hij draaide zich om naar de agent, maar had zijn masker nog niet over zijn gezicht zitten. Snel trok de Veselin Rensecker zijn masker af en gooide die weg, waardoor William McGovern voor een kort moment was afgeleid. Hierdoor kon de inbreker snel over de schutting klimmen en rende weg. De agent volgde hem echter al heel snel en schoot 2 waarschuwingsschoten in de grond. De inbreker schrok hiervan en begon als een bang kindje in rondjes te rennen terwijl hij met een hoge stem de agent smeekte hem geen pijn te doen. Net op het moment dat de agent zijn zaklamp bij wilde schijnen, maakte de Veselin Rensecker er gebruik van en sprong opnieuw over een schutting de tuin in van een ander huis. Omdat de schuttingplanken vrij veel ruimte tussen elkaar hadden, kon McGovern de inbreker nog gewoon zien en riep de man toe dat hij zijn handen omhoog moest doen, want anders zou hij schieten. De Veselin Rensecker stond ineens stil, op maar een kleine afstand van agent William McGovern. Hij stond zijwaarts, aan profiel, waardoor McGovern alleen de rechterkant van zijn lichaam kon zien. Direct richtte hij zijn rechterhand in de lucht en zei dat hij zijn handen in de lucht had, dus dat de agent niet hoefde te schieten. Ondertussen reikte hij echter met zijn linkerhand in zijn zak, wat niet zichtbaar was voor de agent. Snel richtte de Veselin Rensecker ineens een pistool op McGovern met zijn linkerhand en schoot. Het licht van de zaklamp ging direct uit. Omdat de inbreker dacht dat hij een doodzonde had begaan, namelijk een politieagent vermoord, rende hij direct weg en wist zonder problemen te vluchten. Omdat de zaklamp van McGovern fel licht in de ogen van de Veselin Rensecker had geschenen en snel richten en raakschieten bij daglicht al niet makkelijk is, had de kogel McGovern niet geraakt. De kogel was direct in de zaklamp geschoten en was tot stilstand gekomen door de batterijen. Agent McGovern had alleen een glasscherf net iets onder zijn oog gehad, maar was verder niet ernstig gewond geraakt. Hij was de eerste persoon die het gezicht van de Veselin Rensecker goed had kunnen zien en er kwam dus voor het eerst een accurate daderschets. Op 18 juni 1976 in Rancho Cordova in Sacramento County werd een jonge vrouw van 23 jaar wakker van het licht van een zaklamp. Ze zag een man met een skimasker over zijn gezicht, een groot mes in zijn handen en geen broek aan zijn benen.
"Als je een beweging of geluid maakt, steek ik je met dit mes," zei de man.
Hij had touw meegenomen en besloot de jonge vrouw vast te binden. Gedurende de nacht die volgde, moest de jonge vrouw meerdere verkrachtingen en seksuele mishandelingen ondergaan. Tussen de aanvallen ging de man door het huis van de vrouw en vernielde van alles wat een half jaar eerder de Veselin Rensecker nog deed in Veselia. Nadat de man in de ochtend weg was gegaan, wist de jonge vrouw hulp in te roepen via de telefoon. Het was ongeveer een maand later, en daarna weer een maand later, dat de verkrachter opnieuw toesloeg. Steeds gebruikte hij hetzelfde MO als bij de eerste verkrachting. Ieder slachtoffer kreeg een kleine snee met het mes toegediend, soms bij de wenkbrauwen en soms op de arm van het slachtoffer. In oktober 1976 verkrachtte hij 4 vrouwen, waarvan 2 op dezelfde dag. Tevens nam hij steeds vaker van zijn slachtoffers wapens en schoenveters mee, die hij vervolgens kon gebruiken in de volgende inbraak en verkrachting. Hij leek zich duidelijk te realiseren dat als hij een wapen of touw zelf meebracht, dit mogelijk als bewijs zou dienen voor het politieonderzoek. Waarschijnlijk liet hij tijdens de inbraak en verkrachting daarom ook altijd zijn handschoenen aan, zodat hij nergens vingerafdrukken kon achterlaten. De autoriteiten konden vrij gemakkelijk de verschillende slachtoffers aan dezelfde dader linken, aangezien de manier van handelen door deze verkrachter bijna overal hetzelfde was. Daarbij was het zeer uniek dat een serieverkrachter zo georganiseerd te werk ging. De meeste serieverkrachters handelen namelijk vanuit een impuls op het moment dat ze een potentieel slachtoffer tegenkomen. Daarom zijn deze daden meestal chaotisch en moeilijk te herkennen, aangezien de daders meestal geen vast patroon volgen. De verkrachters die wel een vast patroon volgen, vallen meestal geen meerdere slachtoffers aan, maar richten zich specifiek op één persoon. Zij zijn namelijk geobsedeerd van deze persoon en stalken haar vaak al maandenlang voordat zij overgaan op verkrachting. Bij deze verkrachter was er misschien wel sprake van gegluur enkele weken of dagen vooraf, maar dit leek hij meer te doen om de omgeving en het slachtoffer te leren kennen, zodat hij precies wist wanneer hij toe kon slaan. Van een echte obsessie was geen sprake, aangezien hij ook nimmer meer terugkwam bij een slachtoffer. Wel belde hij ze soms om opnieuw angst in te boezemen. De dader was gecalculeerd en viel alleen maar vrouwen aan die alleen woonden en in huizen met maar één woonlaag. Hierdoor kon hij makkelijk naar binnen komen en weer wegvluchten zonder veel risico te lopen. Tevens belde hij zijn slachtoffers in de maanden ervoor regelmatig om zo precies te leren wanneer zij thuis waren. Als een potentieel slachtoffer de telefoon opnam, hijgde de dader in de telefoon om vervolgens zonder een woord te spreken op te hangen. Heel soms uitte hij een bedreiging tegen het potentiële slachtoffer. De verkrachter was duidelijk een andere dader dan de politie gewend was en leek de autoriteiten altijd een stap voor te zijn. Hij brak soms al van tevoren in een huis en haalde munitie uit wapens of zorgde ervoor dat hij makkelijk een raam binnen kon komen als hij echt toe zou slaan. De autoriteiten wilden geen paniek creëren onder de burgers, waardoor ze de pers vroegen om geen berichten te plaatsen over de verkrachtingen. Natuurlijk gaven ze naar de media als reden dat dit was ter bescherming van de slachtoffers en het politieonderzoek. Deze tactiek werkte echter maar slecht, omdat de bewoners van de omgeving wel degelijk doorhadden dat er inbraken en verkrachtingen plaatsvonden, waardoor de politie overstelpt werd met vragen. Hierdoor moesten ze wel het publiek inlichten over wat er aan de hand was en al snel kreeg de dader officieel de naam de East Area Rapist. De East Area Rapist, vanaf nu eer genoemd, bleef doorgaan met zijn verkrachtingen. Hij volgde het nieuws nauwgezet, zodat hij zijn fysieke voorkomen kon aanpassen als de pers een te goede omschrijving van zijn uiterlijk had. Tevens vertelde hij regelmatig leugens aan zijn slachtoffers, zodat de politie van hen valse informatie kreeg en zo op het verkeerde been kwam te staan. Zo gaf hij regelmatig aan zijn slachtoffers de opdracht om niemand te vertellen over zijn bus die buiten stond geparkeerd. Eer reed echter geen auto en verplaatste zich doorgaans met een gestolen fiets of gewoon te voet. Tevens gaf hij verkeerde aanwijzingen over waar hij het slachtoffer voor het eerst had gezien, waardoor de politie veelal in de verkeerde richting zocht van de verdachte. Omdat hij zijn fysiek steeds veranderde en verkeerde aanwijzingen gaf, waren geen van zijn slachtoffers het eens over zijn beschrijving. Eén fysiek kenmerk waren echter alle dames het over eens. Hij had een extreme kleine penis. Zijn penis was volgens de slachtoffers zo klein dat de politie bij diverse artsen in de omgeving na ging vragen welke mannen er lijden aan de medische conditie micropenis. Slechts 0,6% van de mannen in de wereld lijdt aan deze conditie en heeft een penis die in stijf toestand niet groter wordt dan 3,8 centimeter groot. Deze conditie is alleen te verhelpen als doktoren het ontdekken bij de geboorte en direct starten met een behandeling. Als het niet wordt behandeld, ervaren zij die er last van hebben meestal hun leven lang schaamte en frustratie, aangezien het ego van een man veelal direct ook beïnvloed wordt door de grootte van zijn geslachtsdeel en zijn seksuele prestatie die hij ermee kan bereiken. Gedurende 1976 maakte Eer 10 slachtoffers zonder dat iemand een idee had wie exact de dader was. Hij gebruikte altijd dezelfde methode en hoewel de politie aan het eind van 1976 wel open was over de verkrachter die rondging, kregen de verkrachtingen maar heel weinig aandacht in de pers omdat zij alleen in de volkswijken plaatsvonden. Dit was duidelijk tegen het zere been van Eer, waardoor hij overging naar het verkrachten van vrouwen die in rijke buurten en villawijken leefden. Nu zat de pers er wel bovenop, aangezien zij doorgaans meer aandacht gaven aan misdaden waar de elite slachtoffers van waren. Gedurende deze tijd schreef een van de kranten een artikel waarin ze vrouwen raad gaven over hoe zij zich konden beschermen tegen de verkrachter. Een van de tips die de journalist in het artikel gaf, was dat de vrouwen ervoor moesten zorgen nooit alleen in het huis te zijn. De schrijver gaf namelijk aan dat hij ervan uitging dat als er een man in het huis zou zijn, eer het uit zijn hoofd zou laten om binnen te gaan en de vrouw te verkrachten. Wat deze journalist echter toen nog niet wist, was dat de East Area Rapist dezelfde man was als de Vesalian Ransacker. Hij had wel eens al ingebroken terwijl er een man in huis was en had zelfs een van deze mannen gedood toen hij de dochter van deze man probeerde te ontvoeren. Eer zag het artikel waarschijnlijk als een uitdaging en veranderde direct zijn modus operandi. Het eerste slachtoffer van zijn nieuwe methode van werken was een 13-jarig meisje die tv aan het kijken was in de woonkamer, terwijl haar vader en zus nog lagen te slapen. Eer kwam in het huis, verkrachtte het meisje in de woonkamer en vertrok direct weer. Het was alsof hij de krant en de politie wilde zeggen dat hij nergens bang voor was. Ruim 11 slachtoffers maakte Eer op een rij waarbij hij specifiek huizen uitkoos waar mannen op dat moment van de misdaad aanwezig waren. De koppels werden meestal 's nachts wakker van het licht van een zaklamp en zagen Eer met een pistool over hen heen gebogen staan. Direct gaf hij dan de vrouw aan elkaar geknoopte schoenveters die hij uit een huis had meegenomen van een eerder slachtoffer en instrueerde haar om haar man of partner vast te binden. Als dit was gebeurd, bond Eer de vrouw ook vast met schoenveters. Vervolgens controleerde hij nog eens hoe de man was vastgebonden en trok meestal de veters zo hard aan dat de handen van zijn slachtoffers bijna geen bloedtoevoer meer hadden. Als de man en vrouw goed waren vastgebonden, bracht hij ze ieder naar een aparte kamer. De man liet hij op handen en knieën zitten of op hun buik liggen en stapelde dan theekopjes en ander servies op zijn rug. Direct waarschuwde hij de man dat als hij het servies zou horen vallen, hij direct over zou gaan op het vermoorden van het echtpaar. Dan begaf hij zich naar de andere kamer waar de vrouw lag vastgebonden en verkrachtte haar gedurende enkele uren meerdere keren. Tussendoor nam hij kleine pauzes waarin hij troep maakte en spullen vernieuwde in de rest van het huis of een snack maakte en deze op de bank in de woonkamer opat. Als er bier in huis was, dan dronk hij meestal een flesje terwijl hij de snacks aan het eten was op de bank. De politie had al een tijdje het vermoeden dat Eer een militair verleden had. Vele slachtoffers hadden ook aangegeven dat hij overkwam als een militaire man en de truc met het servies op de rug van de man kwam direct uit de tactieken die het Amerikaanse leger vaak gebruikt had in de Vietnamoorlog. Aangezien de verkrachtingen plaatsvonden in de omgeving van 4 militaire basissen, sloot de politie niet uit dat één van de gestationeerde soldaten op één van deze basissen de East Area Rapist was. Op 18 maart 1977 kreeg de politie 3 telefoontjes tussen 4:15 en 5:00 middags. In de eerste 2 telefoontjes zei de beller dat hij Eer was en begon te lachen voordat hij ophing. In het laatste telefoontje zei hij dat hij de East Area Rapist was en dat hij zijn nieuwe slachtoffer al had gekozen en ze hem nooit zouden kunnen pakken. Diezelfde avond, 11:15, maakte hij opnieuw een slachtoffer. Tot mei 1977 sloeg Eer in totaal 13 keer toe zonder dat de politie er iets tegen kon doen. De onderzoekers spaarden geen middelen en lieten veel meer mankracht in de avond en nachten patrouilleren. Ze hingen diverse video- en fotocamera's op in bomen en lantaarnpalen en ze vroegen zelfs de bewoners om hun heggen en bossen zo kort mogelijk te snoeien, zodat er minder verstopplekken zouden zijn voor de dader. Op 17 mei 1977 vond de politie een man, Frank genaamd, die in paniek leek te zijn en waarvan de handen waren vastgebonden. Frank was een bekende van de politie, omdat hij bij een buurtvergadering had beweerd dat Eer helemaal niet bestond en dat zeker, ondanks dat de dader al het tegendeel had bewezen, hij nooit bij hem toe zou slaan, omdat hij een echte man was in zijn huis. Nog geen paar maanden later was zijn vrouw het nieuwste slachtoffer van Eer, die zwaar seksueel was misbruikt en verkracht. Eer had duidelijk de boodschap willen afgeven aan Frank dat hij dit aan zijn eigen handelen had te danken. Toen bekend in de buurt werd dat Frank en zijn vrouw waren aangevallen, ging er een schok van angst door de gehele gemeenschap. Want hoewel Frank dit mogelijk op zichzelf had afgeroepen, betekende het ook dat één van de 500 bezoekers die naar de buurtvergadering waren gekomen, de East Area Rapist was geweest. In juni leek Eer ineens gestopt te zijn, terwijl hij die maanden daarvoor meerdere slachtoffers per maand had gemaakt. De politie vermoedde dat er iets met Eer gebeurd was. Mogelijk was hij voor een ander vergrijp in de gevangenis gezet, of was hij misschien zelfs overleden. Dit vermoeden werd nog groter toen er in juli en augustus ook geen nieuwe slachtoffers waren. Door deze 3 maanden zonder nieuwe daden begon de gemeenschap zich langzaam weer iets veiliger te voelen. En hoewel de dader misschien nog niet gepakt was, had zelfs de politie het gevoel dat de ergste nachtmerrie over was. In september 1977 sloeg Eer echter weer toe en was de nachtmerrie voor de gemeenschap weer compleet. Het gehele jaar en het jaar erop bleef de East Area Rapist maandelijks meerdere slachtoffers maken, behalve in de zomermaanden juni, juli en augustus. Hij werd ook steeds brutaler naar de politie en belde ze ook met enige regelmaat op om aan te geven dat ze hem nooit zouden kunnen pakken en dat hij diezelfde avond weer toe zou slaan. Deze belofte maakte hij iedere keer weer waar en de politie leek totaal machteloos. Ook belde hij soms voormalige slachtoffers op om ze bijvoorbeeld een fijne kerst te wensen. Dit laatste maakte de politie duidelijk dat hij een kick leek te krijgen van het bang maken en terroriseren van zijn slachtoffers en de rechercheurs die het onderzoek leidden. Op 20 december 1977 belde hij opnieuw naar de politie en zei dat hij die avond weer zou toeslaan en gaf hen zelfs de straat waarin het zou gaan gebeuren. Omdat de politie redelijk snel kon vaststellen dat het ook echt werkelijk om een telefoontje ging van Eer, namen ze de dreigementen serieus en rukten in grote getalen uit om in de straat die de dader genoemd had te patrouilleren. Nu zou je kunnen denken dat de politie direct in de hand speelde van de dader en dat hij nu met gemak ergens anders in de stad kon toeslaan zonder dat de politie enigszins in de buurt zou komen. Echter Eer had duidelijk een groot ego en werd met iedere daad een beetje arroganter, waardoor hij nu werkelijk de politie wilde laten zien dat hij zelfs kon toeslaan onder hun toeziend oog. 2 keer op die dag werd er een man met een skimasker in de omgeving gezien, maar beide keren wist de desbetreffende man aan de politie te ontsnappen. Of dit de bedoeling was geweest van Eer om te testen of de rechercheurs hem serieus hadden genomen, of dat hij werkelijk werd betrapt toen hij op weg was naar zijn volgende slachtoffer, is nooit helemaal duidelijk geworden. Die avond viel er geen slachtoffer. In mei 1978, terwijl Eer iedere maand meerdere keren had toegeslagen, belde hij nog 3 keer. De eerste 2 telefoontjes was naar een slachtoffer die hij een jaar daarvoor in mei had verkracht. Hij schold haar uit voor bitch en dreigde haar te vermoorden. Zijn laatste telefoontje was naar een hulplijn van de gemeente en hij vertelde die telefoniste dat hij hulp nodig had omdat hij geen verkrachtingen meer wilde doen. Terwijl de telefoniste hem te woord stond, probeerde de politie zijn telefoonnummer te traceren, echter had Eer dit vrij snel door, waardoor hij weer ophing. De rest van dat jaar en het begin van het volgende jaar gaf hij geen telefoontjes meer. Later gaf de dader zelf aan dat dit kwam omdat hij gelezen had over het caller ID-systeem, wat nog geen 4 jaar later voor iedereen in Amerika werd ingevoerd. Dit maakte het traceren van een nummer en de locatie van de telefoon of telefooncel een stuk makkelijker en sneller voor de politie. In januari 1979 waren de pasgetrouwde Brian en Katie Maggiore de hond aan het uitlaten toen zij ineens bij een huis een man met een skimasker naar binnen zagen gluren. De gluurder sloeg direct op de vlucht toen hij doorhad dat het echtpaar hem hadden gezien. Brian, die werkzaam was als piloot bij de luchtmacht, was zeer atletisch en groter als de gluurder, waardoor hij direct achter de gluurder aanrende. Ineens, in een achtertuin van een huis, draaide de gluurder zich om naar de steeds dichterbij komende Brian en schoot met het vuurwapen op hem. Direct ging de gluurder terug naar waar hij het echtpaar tegen was gekomen en ging nu achter Katie aan, die nu gillend wegrende. Opnieuw schoot de gluurder waardoor Katie geraakt werd en vlak daarna overleed. De Visalian ransacker, die de East Area Rapist was geworden, claimde zijn tweede en derde moord. Hi, sorry voor het onderbreken van de podcast, maar ik wil toch even uw aandacht. Want als u de podcast tot hier heeft geluisterd, dan geniet u waarschijnlijk van de show en hopen wij dat u ons wilt steunen. Dat kan namelijk door vriend van de show te worden via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. Daar kunt u een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie doen. Als u dat doet, maakt u het namelijk mogelijk dat wij iedere week weer een fantastische aflevering kunnen maken. Dus ga snel naar vriendvandeshow/moordverhalen en word onze vriend. En dan nu, terug naar de podcast. Na het incident waarbij Eer het echtpaar had vermoord, bleef het 2 maanden lang rustig. Of dit kwam omdat hij tijdens het gluren was ontdekt, of toch geschrokken was van het feit dat hij opnieuw moorden had gepleegd, is nooit duidelijk geworden. Echter in maart 1979 maakte hij weer een slachtoffer en bleef doorgaan tot juli 1979. Waar hij als Visalian ransacker meerdere keren had gehad dat hij bijna gepakt was, had hij nu eigenlijk nog geen echt moment gehad dat hij heel veel risico had gelopen. De moord op het echtpaar was op zich een moment geweest, echter had hij ze vrij makkelijk kunnen doden en was zonder dat hij herkend was weggevlucht. Daarom begon het erop te lijken dat Eer last begon te krijgen van de overwinnaarsziekte. Dit is een geestelijke aandoening die vooral bij soldaten voorkomt als zij zonder veel moeite steeds maar overwinningen hebben op een vijand. Hierdoor gaat de desbetreffende persoon zich onoverwinnelijk voelen, waardoor ze meestal steeds meer risico gaan nemen. De risico's worden vaak uiteindelijk hun fataal omdat het te groot is en er te weinig voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een slechte uitkomst te voorkomen. Eer ging daarom over op huizen met meerdere verdiepingen, omdat dit een grotere uitdaging was. Echter vergat hij hierbij dat het huis in een buurt stond waar hij al meerdere slachtoffers had gemaakt, waardoor vele van de bewoners voorzorgsmaatregelen hadden genomen en plannen hadden verzonnen, mocht de dader bij hen toeslaan. Op 5 juli 1979 klom Eer via een raam beneden het huis binnen en begon met zijn vaste ritueel om eerst alvast troep te maken en vernielingen in het huis te doen voordat hij naar de slaapkamer boven zou gaan om het echtpaar aan te vallen. Wat er precies gebeurde is niet duidelijk tijdens dit proces, maar op een of andere manier werd de man van het huis wakker en stond voor Eer in de woonkamer. De man was veel groter en steviger gebouwd dan de dader en wist Eer in een hoek te drijven. Op datzelfde moment rende de vrouw van het echtpaar naar buiten de straat op en begon daar heel hard te gillen. Waarom Eer geen wapen bij zich had of dicht bij de hand had, is onduidelijk, maar hij kon geen kant op. De man die hem hier in de hoek had gedwongen was veel groter en had hem makkelijk in elkaar kunnen slaan, maar besloot om dat niet te doen. Hij zei tegen Eer dat als hij direct weg zou gaan en hem en zijn vrouw met rust zou laten, hij niets zou doen. Eer had in zijn stommiteit tijdens het vernielen zijn skimasker alleen op zijn hoofd en niet voor zijn gezicht gehad. Hierdoor had de man van het echtpaar zijn gezicht goed kunnen zien. Toen de man dus hem liet gaan als hij niks zou doen, koos Eer daar direct voor omdat hij niet gepakt wilde worden. Bovendien was het maar de vraag of een eventuele aanval met een mes of een pistool tot een gewenst resultaat zou leiden, nu waarschijnlijk de hele buurt en de politie al naar hen op weg was om de man te helpen. Eer had die avond geen slachtoffer gemaakt en het bleef wekenlang stil. De weken werden maanden en de maanden werden zelfs jaren. De East Area Rapist was voorgoed verdwenen. Op 1 oktober 1979 in het stadje Goleta in Santa Barbara County sloop een man met een skimasker rond 2 uur 's nachts het huis binnen van een echtpaar. Het was de East Area Rapist die verhuisd was van regio en nu met nog duisterdere plannen het echtpaar belaagde. Zoals altijd vernielde en sloopte hij de inboedel om vervolgens de man en vrouw vast te binden en ieder naar een andere kamer in het huis te brengen. Anders dan in zijn eerdere MO betastte hij alleen zichzelf terwijl hij naar de liggende vrouw keek. Vervolgens deed hij haar een blinddoek om en werkte zich het huis door terwijl hij steeds bleef herhalen:
"Ik vermoord ze, ik vermoord ze."
Toen Eer ver genoeg weg was van de vrouw, wist zij, ondanks haar knevels, op te staan. Ze had een blinddoek om, maar wist richting de voordeur te komen waar de knevels rondom haar enkels loskwamen. Zonder iets te kunnen zien, rende ze de deur uit en gilde zo hard als ze kon. Hierdoor liep ze echter direct hard tegen de zijkant van haar eigen huis aan. Haar man, die in een andere kamer vastgebonden was, hoorde zijn vrouw gillen en dacht dat ze vermoord werd. Daarom wist hij zo snel mogelijk van het bed te komen en gooide zichzelf door de glazen deur naar de tuin achter het huis. De dader was achter de vrouw aangegaan en had haar, zonder dat iemand haar had gezien of gehoord, vastgepakt en binnen in het huis gebracht terwijl hij haar mond bedekte en een mes tegen haar keel had gezet. Binnen in het huis bond hij haar enkels weer vast met henneptouw, maar voordat hij verder over kon gaan met zijn plannen, hoorde hij van achter het huis een luid geluid. De man van het echtpaar was verder door de tuin gekomen en had zich met al zijn gewicht en kracht tegen het hek van zijn buren gegooid in de hoop dat dit zou breken. Helaas was dit niet het geval en was hij nu onderaan het hek op de grond terechtgekomen tussen de struiken. Hierdoor, toen Eer naar buiten kwam, was de man van het echtpaar aan het zicht van de dader onttrokken. De buurman van het echtpaar had echter het lawaai wel gehoord en had de lichten in zijn tuin aangedaan, zodat hij naar buiten kon gaan om verhaal te halen. Terwijl de inbreker was afgeleid door wat er in de achtertuin gebeurde, had de vrouw in de woonkamer het weer voor elkaar gekregen om haar enkels te bevrijden. Ze rende door de gang naar de voordeur en omdat haar blinddoek gedeeltelijk was verschoven, kon ze wel wat zien. Ze rende de voordeur uit en kwam daar direct een passerende auto tegen waar ze voor ging staan. Omdat de vrouw naakt had geslapen, was ze nu nog steeds geheel ontkleed, waardoor de automobilist direct wist dat er iets ernstig aan de hand was. Een FBI-agent, die op hetzelfde moment net thuis was gekomen, zag een man met een skimasker op vluchten op een gestolen fiets. De FBI-agent probeerde de dader te volgen, echter toen hij de fiets liet staan en over diverse tuinschuttingen sprong, raakte hij hem kwijt. Voor Eer was deze misdaad zijn grootste falen. Hij had ruim 47 succesvolle verkrachtingen gedaan die bijna allemaal vlekloos waren verlopen. Maar nu hadden de slachtoffers ineens veel harder tegengestribbeld. Eer had de reactie van de slachtoffers op zijn plannen dat hij ze zou gaan vermoorden onderschat. Op zondag 30 december 1979 brak de dader in een leegstaande bungalow en wachtte tot de lichten van de naastliggende bungalow uitgingen. Waarom hij vervolgens slordig voor zijn doen inbrak bij de naastliggende bungalow is niet duidelijk, maar hij ging in ieder geval anders te werk dan hij normaal gesproken had gedaan bij zijn inbraken. In het huis lagen dokter Robert Offerman en dokter Deborah Manning in bed te slapen, maar schrokken door iets wakker. De juwelen van Deborah werden later achter het bed verstopt teruggevonden, waardoor de politie ervan uitging dat zij ze daar voortijdig had weten te verstoppen. Toen de dader de slaapkamer binnenkwam, pakte hij zijn standaard modus operandi weer op. Hij liet Deborah haar man Robert vastbinden om vervolgens zelf Deborah vast te binden. Vervolgens controleerde hij de knevels van henneptouw wat hij meegenomen had uit het huis van zijn laatste poging en trok ze zo strak mogelijk aan. Omdat de dader niet wilde dat de politie in Santa Barbara County de conclusie zou trekken dat het om dezelfde dader ging als die de afgelopen 2 jaar als verkrachter actief was geweest in Sacramento County, was hij van de schoenveters afgestapt, aangezien dat in heel California in de kranten had gestaan als een van de kenmerken van de East Area Rapist. Politieregio's werkten in die tijd nog niet echt goed met elkaar samen, en aangezien er nog geen internet was, was het ook moeilijk voor onafhankelijke politiebureaus om precies te weten wat bij collega's in andere gebieden gebeurde. Robert Offerman wist zich los te maken van zijn knevels en viel de dader direct aan. 4 schoten van een pistool volgden, waarna dokter Robert Offerman dood op het bed viel. Direct daarna schoot de dader, als een echte executie, de in paniek zijnde Deborah Manning achter in haar hoofd. Na bijgelegen buren hadden de 5 schoten wel gehoord, maar omdat ze niet goed wisten of het om vuurwerk ging of schoten van een pistool, had niemand van hen de moeite genomen de politie te bellen. Pas later, omdat het echtpaar de telefoon niet opnam, werd de politie ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand was. De politie kwam snel tot de conclusie dat het hier om dezelfde daden ging als die had toegeslagen op 1 oktober. Dit deden ze met name doordat de dader hetzelfde MO had gehad en exact hetzelfde henneptouw had gebruikt om zijn slachtoffers mee vast te binden. Toch had de dader opnieuw de politie op het verkeerde been kunnen zetten, aangezien hij bij zijn eerste poging tot moord steeds om het geld had gevraagd. Aangezien de politie hier de juwelen van Deborah verstopt achter het bed terugvond, dachten ze dat het ging om een overval met verkeerde afloop. Op 13 maart 1980 in het stadje Ventura sloeg de dader, die nog geen bijnaam had gekregen, opnieuw toe. Lyman en Charlene Smith werden enkele dagen later gevonden door hun zoon. Charlene was verkracht en daarna doodgeslagen met een blok hout uit de open haard. Haar man Lyman was vastgebonden en daarna ook doodgeslagen. Omdat dit MO zo anders was dan de vorige, maakte de politie niet de connectie dat het om dezelfde daden ging. Charlene en Lyman waren namelijk ook niet vastgebonden met het henneptouw, maar met de waslijn van buiten het huis. Voor een tijdje kreeg de dader van deze moorden de naam Diamond Knot Killer, omdat een knopen die hij had gebruikt bij de knevels een diamantknoop was die doorgaans alleen gebruikt werd door scheepslui of interieurdesigners. Aangezien het huwelijk van Charlene en Lyman niet bijzonder goed was en Charlene al geruime tijd vreemd ging, werd door de omgeving eerst gedacht dat Lyman haar had vermoord en daarna de hand aan zichzelf had geslagen. Echter toen bekend werd dat ze beiden met een haardblok waren doodgeslagen, verdwenen deze geruchten weer snel. 5 maanden later, op 19 augustus 1980, sloeg de dader opnieuw toe. Deze keer was het in een afgesloten buurt in Orange County. Keith en Patrice Harrington waren nog maar 3 maanden getrouwd en woonden tijdelijk in het gastenverblijf van de woning. Een vriend van hen, Roger, had hun onderdak verschaft aangezien Keith in december zou afstuderen en daarna direct bij een baan zou beginnen waarbij hij een huis tot zijn beschikking had. Roger vond het stel een paar dagen na hun moord. Opnieuw was de vrouw, Patrice, verkracht en daarna samen met haar man Keith doodgeslagen. Toch was het MO opnieuw gewijzigd, aangezien het duidelijk was dat het echtpaar gekneveld was geweest, maar de knevels zelfs waren nu door de dader meegenomen. Zoals eerder volgde de dader opnieuw het nieuws over zijn daden nauwgelet en had waarschijnlijk een artikel gelezen waarin een rechercheur van Sacramento had aangegeven dat hij het vermoeden had dat de moorden in Santa Barbara County door bij hen bekende verkrachter de East Area Rapers waren gedaan. Aangezien de dader niet wilde dat deze connectie werd gemaakt, veranderde hij zijn MO zoveel mogelijk en was dus ook afgestapt van het slopen, vernielen en troep maken in de huizen van zijn slachtoffers. Het enige wat bij al zijn misdaden hetzelfde bleef, was dat hij een enkele oorbel stal van zijn slachtoffer en deze in het huis achterliet van zijn volgende slachtoffer. Op vrijdag 6 februari 1981, opnieuw 5 maanden na de laatste moorden, kwam de politie aan bij het huis van Manuela en David Whittem. David had zijn vrouw meerdere keren niet kunnen bereiken met de telefoon, dus had hij haar moeder gebeld om te gaan kijken wat er aan de hand was. Zij vond haar dochter dood in het huis en belde direct de politie. Hoewel de dader het huis zo had achtergelaten alsof het een overval was geweest, hadden ze al snel door dat het hier ging om moord op voorbedachte raden. Manuela was duidelijk gekneveld geweest, maar opnieuw waren de knevels meegenomen door de dader. Ze was duidelijk verkracht en daarna doodgeslagen. Omdat het opnieuw in een andere stad was, legde de politie geen link met de eerdere moorden en probeerde jarenlang David, haar man, voor de moord verantwoordelijk te houden. Hij had echter een ijzersterk alibi, aangezien hij op dat moment van de moord in het ziekenhuis had gelegen met een zware virale infectie. Op maandag 27 juli 1981 keerde de dader opnieuw terug naar dezelfde buurt als waar hij zijn eerste succesvolle voorbedachte radenmoord had gepleegd. Sherry Domingo verbleef in een van de bungalows samen met haar vriend Gregory Sanchez. Aangezien de moorden op Robert Offerman en Deborah Manning door de politie nog werden gezien als een overval met verkeerde afloop, maakte het stel zich geen zorgen, aangezien er niets van waarde in hun bungalow was te halen. Die avond zag Gregory een man ineens via een geopend raam de bungalow binnenkomen. Aangezien hij met de voorgaande moorden in zijn hoofd geen risico wilde nemen, viel hij de onbekende man direct aan. Direct werd Gregory geraakt door een kogel in zijn wang en vloog daardoor naar de grond. Hier werd hij vervolgens door de dader doodgeslagen met tuingereedschap. Sherry was vervolgens vastgebonden, verkracht en ook doodgeslagen. Hoewel de buurtgenoten opnieuw het schot hadden gehoord, hadden ze opnieuw niet de politie gewaarschuwd. Zoals bij de vorige moorden nam de dader opnieuw de knevels van henneptouw mee, maar liet er één van deze knevels tijdens zijn vlucht vallen. Vervolgens bleef het maanden stil. En maanden werden jaren. De dader leek verdwenen. Omdat nu enkele moorden aan elkaar gelinkt werden door de politie, kreeg de dader een nieuwe bijnaam van de pers. De Night Stalker. Van juni 1984 tot en met augustus 1985 was de seriemoordenaar Richard Ramirez actief in Californië. Hij kreeg wegens zijn gruwelijke nachtelijke praktijken ook de naam de Night Stalker. Dit gaf echter het probleem dat deze bijnaam eigenlijk al vergeven was. Daarom noemden de pers en de politie de dader voortaan de Original Night Stalker, of afgekort ons. De 18-jarige Janelle Kroese was op 4 mei 1986 s'avonds alleen thuis. Haar ouders waren op dat moment op vakantie in Mexico en ze had net een meidenavondje gehad met een vriendin. Toen de vriendin weg was gegaan, was ze zelf nog even naar de avondwinkel gegaan zonder de voordeur op slot te doen. Toen ze na een half uurtje weer terugkwam, stond de Original Night Stalker in haar huis op haar te wachten. Bij binnenkomst sloeg ons Janelle direct op haar hoofd en sleepte haar vervolgens naar de slaapkamer. Daar bond hij haar maar losjes vast, omdat Janelle al behoorlijk gewond en verdoofd was van de harde klap op haar hoofd. Vervolgens verkrachtte hij haar en sloeg haar dood. De knevels en het moordwapen nam ons mee, waardoor ze nooit werden teruggevonden. Opnieuw verdween de Original Night Stalker en niemand weet precies waarom hij zomaar stopte. Sommigen geven aan dat dit kwam omdat een van zijn dochters in 1986 werd geboren, echter bestaan daar ook twijfels over, omdat hij in de jaren daarna af en toe nog een slachtoffer van de East Area Rapist belde en dingen zei als: "Weet je nog, toen we er samen speelden?" Bovendien werd zijn eerste dochter geboren in 1982 en dat had hem ook niet tegengehouden om zijn laatste moord te plegen. In augustus 1986 werd de 18-jarige Richard Buckland verdacht van het verkrachten en vermoorden van twee 16-jarige meisjes. De rechtszaak kreeg wereldwijde bekendheid omdat het de eerste strafzaak was waarin DNA-bewijs werd gebruikt. Voor Richard was dit een geluk, omdat het DNA-profiel bewees dat de meisjes niet door hem waren verkracht en vermoord. Vermoed wordt dat ons deze nieuwe vorm van bewijs, die niet te weerleggen viel, angstaanjagend vond. De kans om gepakt te worden was hiermee veel groter geworden en dan zou hij voor al zijn daden, de 117 inbraken als de Vesalian Ransacker, de 50 verkrachtingen als de East Area Rapist en de 13 moorden als de Original Night Stalker, berecht worden. In 1997 werden alle moorden, waarvan eerst nog gedacht werd dat ze verschillende daders hadden, door DNA-onderzoek aan de Original Night Stalker gelinkt. In 2001 werd door verder DNA-onderzoek ook de daden van de East Area Rapist aan de Original Night Stalker gelinkt, waardoor hij voortaan bekend kwam te staan als Eer Ons. De politie had echter nog geen enkel idee wie de man was die achter deze gecombineerde bijnaam zat. Pas door schrijfster en onderzoeksjournaliste Michelle Aileen McManare werd in 2016 de daden van de Vesalian Ransacker ook aan Eer Ons gelinkt. Dit werd vervolgens door DNA-onderzoek bevestigd, waardoor Michelle de bijnaam aan hem gaf, de Golden State Killer. Sinds 2005 heeft Ancestry.com een nieuwe manier gevonden om familiebanden te onderzoeken via een zeer uitgebreid DNA-profiel. Dit wordt sinds dat jaar aan een ieder die dat wil aangeboden voor een geldelijke bijdrage, maar is ook volledig beschermd door de privacywetgeving. Vanaf het begin van dergelijk onderzoek heeft politie en justitie met schuine ogen gekeken naar de database van dit soort bedrijven. Zij zouden namelijk graag hun eigen DNA-database willen vergelijken met die van de bedrijven om cold cases op te lossen. Dit kan echter niet zomaar en aangezien het hier gaat om een DNA-profiel die mogelijk niet helemaal overeenkomt omdat er alleen een familieband is, is het voor de justitie onmogelijk om een huiszoekingsbevel te krijgen. Daarnaast zit er op verkrachtingen en inbraken altijd een verjaringstermijn waarna het bewijs van dergelijke misdaad doorgaans wordt vernietigd. In 2018 vonden de rechercheurs van het onderzoek Golden State Killer de website GEDmatch. Deze website was minder bekend, maar gaf gebruikers vanaf 2010 al de mogelijkheid om hun gegevens van een genealogiewebsite te uploaden. Vele mensen die bijvoorbeeld een DNA-profiel hadden laten maken voor familiebanden bij Ancestry.com, konden dat profiel geheel gratis uploaden, zodat anderen het konden zien. Hierdoor werden er soms connecties gemaakt met elkaar, waardoor verre familiebanden werden gevonden en stambomen konden worden gemaakt. GEDmatch had echter, omdat de gebruiker vrijwillig het profiel op de website zette, minder te maken met privacywetgeving, waardoor alle DNA-profielen openbaar waren. De rechercheurs hadden een goed DNA-profiel verkregen van de Golden State Killer en toen zij dit op de website GEDmatch zetten, hadden ze binnen enkele uren meerdere matches op familiebanden. De dichtstbijzijnde match was van een achterneef, waardoor de onderzoekers via publieke informatie de gezamenlijke voorouder redelijk snel gevonden hadden. Hierdoor kwamen ze op ongeveer 5 mogelijke verdachten in Californië. Omdat 4 van deze verdachten via DNA vrij werden gepleit, hadden ze nog maar 1 verdachte. Toen de verdachte zijn neus snuitte in een papieren zakdoek en dit zakdoekje in een vuilnisbak die op straat stond voor zijn huis weggooide, pakte de politie het en brachten het direct naar het lab. Het had 44 jaar geduurd, 117 inbraken, 50 verkrachtingen, 13 moorden en 3 bijnamen, maar nu eindelijk hadden de onderzoekers de Golden State Killer te pakken. Joseph James Gelangelo Jr. werd op 8 november 1945 geboren in het stadje Bath in de staat New York en was de oudste van 4 kinderen. De vader van Joseph, Joseph Sr., was een piloot in de Amerikaanse luchtmacht, waardoor de familie regelmatig verhuisde. Als de vader thuis kwam van zijn dienst, dan molesteerde en misbruikte hij de moeder van Joseph met enige regelmaat recht voor de ogen van de kinderen. Zij richtte haar woede dan weer op de kinderen, waardoor Joseph, zijn 2 jongere zusjes en veel jongere broertjes regelmatig onder de blauwe plekken zaten. In 1953 woonde de familie in Duitsland, waar Joseph Senior gestationeerd was. Joseph Junior was op een dag aan het spelen met zijn 7-jarige zusje in een leegstaand warenhuis. 2 piloten kwamen het warenhuis binnen, pakten zijn 7 jaar oude zusje beet en verkrachtten haar om beurten voor de ogen van Joseph. In 1959 ging Joseph Delangelo Junior naar Mills Junior High School in Rancho Cordova, California. Dit was de stad waar hij op latere leeftijd zijn eerste verkrachtingen pleegde en hoewel dit nog vele jaren van hem af lag, was het duidelijk dat hij een gebroken kind was. Hij pleegde in zijn tienertijd met enige regelmaat inbraken en er zijn rapporten waarin aangegeven wordt dat hij ook regelmatig dieren martelde en doodde. Na zijn middelbare school ging Jozef het leger in en diende 2 jaar in de Vietnamoorlog. Hier leerde hij ongetwijfeld de truc met het servies en het knopen van een diamantknoop. Na zijn diensttijd haalde hij in Californië zijn HBO-diploma in politieke wetenschap om vervolgens zijn bachelor strafrecht te halen aan de universiteit. Tijdens deze studies ontmoette hij Bonnie Colwell, waarmee hij zich in 1970 verloofde. De relatie verliep echter niet goed omdat Bonnie niet tegen het misbruik en het manipulatiegedrag van Jozef kon. In 1971 verbrak ze de verloving omdat Jozef haar vroeg om te helpen zodat hij vals kon spelen bij zijn psychologische test die hij nodig had om te kunnen slagen. Dit ging Bonnie veel te ver en gaf haar verlovingsring terug. Jozef, die zijn vader als voorbeeld had, accepteerde dit niet en stond een week later met een pistool ineens voor het raam bij Bonnie toen ze nog sliep. Hij maakte haar wakker en zei dat ze zich moest aankleden zodat ze direct naar Reno konden gaan om te trouwen. Bonnie wist echter haar vader te waarschuwen die haar de opdracht gaf om zich in de wc te verstoppen. Hij wist Jozef weg te jagen, maar omdat dit incident Bonnie angst had aangejaagd, veranderde ze van opleiding zodat ze Jozef nooit meer tegen zou komen. Na Jozef zijn bachelor volgde hij een 32 weken durende de cursus om daarna in 1973 een baan als politieagent te krijgen bij de afdeling inbraken in het politiebureau van Exeter, wat nog geen 10 kilometer van Visalia lag. Nog geen 6 maanden later trouwde Jozef met Sharon Mary Huddle uit Citrus High, waar het koppel later ook kwam te wonen. 6 maanden na zijn huwelijksdag begon hij als Visalian ransacker aan zijn inbrakengolf. Omdat hij zelf als politieagent werkte, had hij toegang tot heel veel informatie en kon zo goed de staat van het onderzoek in de gaten blijven houden. Op zijn werk werd hij gezien als een loner die veel te intelligent was voor het kleine politiebureau in Exeter, waardoor zijn collega de overplaatsing van Jozef in 1976 naar het politiebureau in Auburn, Sacramento, ondersteunde. Dit was net ook de tijd waar de Visalian ransacker verdween en de East Area Rapist begon. In 1979 werd Jozef gearresteerd omdat hij een hamer en een muilkorf had gestolen vanuit een winkel. Hierdoor werd hij veroordeeld en kreeg 6 maanden voorwaardelijk opgelegd. Direct na zijn veroordeling werd Jozef ontslagen door de chef van de politie die hij toen bedreigde in zijn woede. Gedurende de jaren 80 van de vorige eeuw had Jozef diverse verschillende banen. Dit was dan ook de tijd dat de East Area Rapist ineens verdween en de Original Night Stalker actief werd. In 1991 gingen Sharon en Jozef uit elkaar, maar scheidden niet officieel. Dat gebeurde pas een paar maanden nadat Jozef was gearresteerd als de Golden State Killer. In 1992 begon Jozef te werken als een vrachtwagenmonteur bij zijn lokale garage en bleef daar tot aan zijn pensioen in 2017. Jozef James DeAngelo had een goed leven en leidde dit voor het grootste gedeelte in stilte. Toen Jozef James DeAngelo Jr. werd gearresteerd, waren vele mensen in zijn omgeving verbaasd, maar bijna niemand vond de aanklacht ongeloofwaardig. Jozef, die zich altijd als een loner had gedragen, stond namelijk bekend om zijn spontane uitbarstingen waarin hij met enige regelmaat mensen bedreigde. Aangezien deze mensen nooit verder wat overkwam, zagen zijn buren en kennissen het meer als een woedeaanvalprobleem waar op zich mee te leven viel. De enigen die het allemaal niet aanzagen komen, waren zijn ex-vrouw en kinderen. Hoewel zijn vrouw en hij niet een hele goede band meer hadden, was het feit dat hij verantwoordelijk zou zijn voor al deze misdaden van de Golden State Killer voor haar heel onwaarschijnlijk. Met name zijn oudste dochter, die nog bij hem woonde ten tijde van zijn arrest, geloofde er niets van en verklaarde ook tijdens de rechtszaak dat Jozef de beste vader voor haar was geweest die ze zich ooit had kunnen bedenken. Jozef was altijd fit geweest. Zelfs toen de politie de 70-jarige man volgde om uiteindelijk zijn DNA te kunnen krijgen, leek hij in zijn doen en laten 20 jaar jonger dan dat hij werkelijk was. Echter, toen de rechtszaak begon, werd Jozef ineens als een fragiele man binnengereden in een rolstoel en deed hij alsof hij aan dementie leidde. De rechter accepteerde dit niet, aangezien hij het toneelspel van Jozef doorzag en enkele dagen later was de rolstoel dan ook verdwenen. Toch probeerde Jozef verward over te blijven komen, maar het was niet overtuigend genoeg. De advocaten van Jozef wisten hem ervan te overtuigen om een deal te sluiten met justitie, om zo de doodstraf te voorkomen. Justitie wilde eerst geen deal, maar omdat de rechtszaak waarschijnlijk miljoenen zou gaan kosten en Jozef de kans had om bij een veroordeling tot de doodstraf steeds weer zijn executie uit te stellen, waardoor veel van zijn slachtoffers het mogelijk nooit zouden meemaken, gingen ze toch akkoord, mits Jozef verklaarde overal schuldig aan te zijn. Alle verkrachtingen en inbraken waren al lang verjaard, maar dat kon de officier van justitie even helemaal niets schelen. Jozef ging akkoord, waardoor het verloop van de rechtszaak alleen nog bestond uit de slachtoffersverklaringen en het vonnis. De rechter gaf de Golden State Killer 12 keer levenslang plus 8 jaar. Deze uitspraak brak Joseph DeAngelo en maakte van hem de fragiele man die hij gespeeld had in het begin van de rechtszaak. In november 2020 begon Joseph aan het uitzitten van zijn straf in een maximal security prison. Na een paar maanden werd hij overgeplaatst en zit nu nog in California State Prison, waar hij in isolatie wordt gehouden, zogenaamd voor zijn eigen veiligheid. Hoewel niemand er rouwig om is dat de Golden State Killer werd gepakt en nu zijn straf uitzit in de gevangenis, is er wel veel commotie geweest rond de manier waarop de politie uiteindelijk hem hebben gevonden. GED Match heeft zijn privacy policy veranderd en werkt nu net als de andere bedrijven niet zomaar meer mee aan de politieonderzoeken, aangezien dat de privacywetgeving overtreedt. Ook zijn er in het Huis van Afgevaardigen vragen gesteld over de gang van zaken en ergens is het maar goed dat justitie een deal heeft gesloten met Joseph DeAngelo, aangezien de praktijken van de politie mogelijk niet bij hoger beroep geaccepteerd zouden worden door de rechters. Dit zou betekenen dat mogelijk al het DNA-bewijs niet gebruikt mag worden, waardoor de politie eigenlijk geen bewijzen meer had tegen Joseph DeAngelo. De Golden State Killer had dan mogelijk vrij uitgegaan. U luisterde naar een extra lange aflevering van de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent, en is een podcast van productiemaatschappij en uitgeverij Torenent.nl. Deze aflevering is bijzonder te danken aan de podcast The Casual Criminalist, Real Crime Documentaries, ABC News, California Eagle en 48 Hours. Wilt u deze podcast steunen? Geef ons dan 5 sterren of schrijf een recensie, zodat anderen ons sneller kunnen vinden. U kunt ook vriend van de show worden door naar vriendvandeshow.nl/moordverhalen te gaan en daar een maandelijkse, jaarlijkse of een eenmalige donatie te doen. Wilt u zich abonneren op de podcast? Dan kan dat direct via uw favoriete podcastkanalen of via ons YouTube-kanaal. Like ook onze Facebookpagina om altijd op de hoogte te blijven. Tot het volgende moordverhaal.